Hoofdstuk 13. Wij brachten de folders rond bij ons in de buurt. De folders waarop stond Mama Burrito, de lekkerste burrito's van Queens. We waren in Hollis. Als je bent aangekomen op het eindpunt van lijn F, moet je de bus nemen. Of je loopt de hele South Avenue af en dan kom je bij onze flat. Rafaela maakte burrito's en wat Griekse bij de telefoon, klaar om de orders in ontvangst te nemen. Moet je niet werken? Vroegen we. Nee, zei hij, dit is belangrijker dan werk. Dit is Mama Burrito. En toen fluisterde hij, bovendien heb ik zoveel geld verdiend met mijn boeken dat ik eigenlijk met pensioen kan. Doe dat dan, fluisterde Paul, maar Griek hoorde het niet. De eerste dag belden 3 mensen, onder wie onze buurvrouw. Ze had gezegd dat het zo lekker rook voor onze deur. En toen had Tito haar een folder gegeven. Hier had hij gezegd, Rafaela maakt burrito's. Belt u maar op om er een te bestellen. U krijgt de eerste wel gratis. Ewa Kriek had allemaal verpakkingsmateriaal aangeschaft om de burrito's in te vervoeren. De hele woonkamer lag vol met verpakkingsmateriaal. Je kon geen stap zetten. Plastic bakjes, papieren zakken, plastic lepeltjes, plastic vorken, plastic messen, zilverpapier, stapels zilverpapier, bekertjes in alle soorten en maten. Je hebt veel te veel ingekocht, zeiden we. Het is ons beroep eten bij de mensen thuis te bezorgen. We weten waarover we spreken. Hij wimpelde alles weg wat we zeiden. Hij zei, jullie begrijpen het niet. Over 2 jaar hebben we zelfs in Alaska van Mama Burrito gehoord. Toen we s'avonds terugkwamen van ons werk, van ons echte werk, ontving Kriek ons met de woorden, er hebben 3 mensen gebeld. 3! Morgen zijn het er 6, volgende week 600, de maand erop 6000. Het is een succes, het slaat in. De mensen proeven het verschil. Wij verkopen de Mexicaanse droom in een plastic bakje. Eerst alleen in Queens, maar binnenkort over de hele wereld. Jullie zullen bekend worden als de zoon van de oprichter van Mama Burrito. Een lading burrito's was aangebrand, maar Rafaela was opgelucht. Het gaat goed, zei ze en ze omhelste ons. De badkamer lag vol etenswaren. Tartaar, kippenborst, deeg, kruiden, dillen. We hebben een nieuwe koelkast nodig, zei Kriek. Morgen koop ik een nieuwe koelkast. Ik heb hem vandaag besteld met spoed. Deze flat hier wordt het zenuwcentrum van Mama Burrito. De volgende ochtend om 10 uur werd de koel-vriescombinatie afgeleverd en op aanraden van Ewald Kriek geïnstalleerd in de badkamer. In de woonkamer was er geen plaats meer, want die was al helemaal volgebouwd met verpakkingsmateriaal. We konden nu niet meer bij de douche en dus ook niet meer douchen, maar al onze bezwaren daartegen wimpelde Kriek weg. We gaan wel naar een hotel, riep hij. Dit wordt het zenuwcentrum van Mama Burrito. Om half 1 had er nog niemand gebeld. Rafaela stond in de keuken klaar om burrito's te maken en Ewald Kriek zat naast de telefoon met een notitieblok en 3 pennen. De telefoon gaat zo rinkelen, riep Kriek af en toe. Ik voel het, de telefoon gaat zo rinkelen. 1 keer rinkelde de telefoon, maar dat was iemand die een enquête wilde houden. Zo nu en dan stond Kriek op en liep rondjes, voor zover dat nog mogelijk was met al die dozen. En dan mompelde hij, we verkopen de Mexicaanse droom in een plastic bakje en brengen bij de mensen thuis. Een geniaal idee, al zeg ik het zelf. We gingen naar de keuken. Hoe moet dat, nu we niet meer kunnen douchen, vroegen we. Het komt wel goed, zei Rafaela. Het komt wel goed, geloof me maar. Ewald weet wel wat hij doet. Vanuit de woonkamer hoorden we hem roepen. De hoop op een beter leven, een strand, een beetje liefde, een beetje seks, een Mexicaanse droom, in een plastic bakje bij je thuis bezorgd, voor minder dan $5, inclusief btw. Dat is wat de mensen willen, geloof me Rafaela, dat is wat de mensen willen. Toen gaf Rafaela een kus, want we hadden een afspraak met de Kroatische. Waar gingen jullie heen, vroeg ze. Wat lopen, zeiden we. Om klokslag 2 stonden we op de hoek van de 21ste straat en de 3e avenue. We hadden onze beste kleren aangetrokken. Om 2:20 was de Kroatische er nog steeds niet. We waren bang dat ze de hele afspraak vergeten was, dat de tijd was aangebroken dat ze door ons heen zou kijken. Maar iets voor 2:30 kwam ze aan, met de auto. Ze remde abrupt, precies voor onze voeten. Ze stapte uit. Ze had weer het rokje aan dat ze moest vasthouden, omdat het anders zou wegwaaien. Daar ben ik, zei ze. Hebben jullie lang gewacht? We hoefden geen antwoord te geven. Ze sprak zelf verder. Nou, we zijn toch veel te vroeg. Ze pakte een sigaret uit haar tasje. We keken naar haar schoenen. De hakken waren het zeker 10 centimeter. Waar heb je die vandaan? Vroeg Tito. Uit de schoenenwinkel, zei ze. Of dacht je soms dat ik mijn schoenen bij de kapper koop? We gingen in een portiek zitten. Zij op een reclamefolder. Anders krijg ik koude billen, had ze gezegd. Toen haalde ze diep adem en zei, ik heb de koudste billen van de wereld. Soms als ik s'avonds in bed lig, dan voel ik aan mijn billen, dan voel ik hoe koud ze zijn. Als 2 ijsklompen voelen ze. Volgens mijn moeder komt dat doordat mijn bloed niet goed doorstroomt. Als een bergbeek in de lente moet het stromen. Ze haalde een doosje tic-tacs uit haar tas. Oranje tic-tacs. Ze strooide ze in haar hand en deelde ze uit. Deze zijn de lekkerste, zei ze. De oranje. Daar moet je langzaam op zuigen. Dan gaat het oranje weg. Dan worden ze wit. Soms eet ik de hele dag tic-tacs. Maar ik eet ook altijd een volkoren bagel. Want ik wil gezond blijven. En mooi. Dat mijn huid straalt. Maar als ik mijn volkoren bagel heb gegeten, trakteer ik mezelf op een paar tic-tacs. En dan ben ik gelukkig. En als het doosje half vol is, kun je er ook muziek mee maken. Hoor maar. En toen maakte ze muziek. En wij maakten ook muziek. Zeker 20 minuten hebben we daar muziek gemaakt. En besloten die avond, als we in bed zouden liggen, God te vragen haar warme billen te geven. Warm als een steen die de hele dag in de zon heeft gelegen en waarop je gaat zitten, 's avonds als het afkoelt, om er naar de bomen te kijken. Nu gaan we naar de Kroatische club, zei ze. Ze streek haar rokje glad. Ze liep op haar hakken zonder te zwikken. Alleen het laatste blok deed ze haar schoenen uit en riep: rennen! Toen renden we alle drie naar de auto. 4 keer sloeg de motor af, op weg naar de Kroatische club. Dit kreng is niet van mij, zei ze. Gelukkig maar. We reden over een snelweg in een buurt waar we nooit waren geweest. Paul vroeg: denk je dat God alles ziet? Waar je ook bent, dat God je altijd ziet? En terwijl ze allemaal auto's inhaalden, zei de Kroatische dat ze dacht van wel. Ze zei: God heeft hele grote ogen. Zo groot dat iedereen hem zou herkennen als hij over straat loopt. Daarom draagt hij altijd een zonnebril. Zijn ogen zijn groot en rood en 's avonds lichten ze op in het donker. Als je een sigaret bij zijn oog zou houden, zou die sigaret vanzelf vlam vatten. Zo warm zijn zijn ogen. Daarom doet hij zijn zonnebril ook nooit af. Maar hij komt wel naast je zitten om te knuffelen. Want God houdt van knuffelen. Om warm te worden. Want God houdt van warmte. Maar als je hem wegduwt, wordt God boos. Als je zegt: niet doen, God, dan begint zijn stem te loeien als een orkaan. En pakt hij je hand en houdt die heel stevig vast, zodat je niet kunt losrukken. Uit zijn mond haalt hij de sigaret die hij net met zijn eigen ogen heeft aangestoken en hij drukt hem uit in de palm van je hand. Heel langzaam, zodat het schroeien oneindig lijkt te duren. En dan zegt hij: tief. Hij kent veel lelijke woorden en hij steekt meteen weer een sigaret op, want hij is een kettingroker. We hadden een sportauto in, we gingen steeds sneller. Ja, zei ze, God is overal en hij ziet alles. Je weet nooit wanneer hij komt. Hij kan je oppiepen, maar hij kan ook plotseling voor je deur staan. En dan hangt het er helemaal vanaf. Van zijn humeur af wat hij roept. Maar God kan ook heel lief zijn. Dan neemt hij je mee naar een heel duur restaurant, een uitzicht op een meer of een diep dal. Een heel diep dal met allemaal lichtjes. Als God in een goede bui is, is hij niet gierig. Niets is hem te veel. Hij zegt lieve dingen. Hij zegt: jij bent de mooiste, je bent de liefste, je bent de lekkerste. Je bent de heetste, je bent de slimste, je bent de beste. Jou kan niets gebeuren. Jij bent veilig, jij staat onder mijn bescherming. Je hebt de mooiste ogen, het mooiste haar, alleen jouw borstjes zijn als 3 witte Mercedes'en met open dak waard. En jij ruikt altijd lekker. Wanneer ik je ook besnuffel, jij ruikt altijd lekker. En dan duikt hij onder de tafel om mij te besnuffelen. God snuffelt ook als een hond, snuffelt als een hond aan mijn benen en tussen mijn benen. De obers kijken de andere kant uit, want God geeft goede voor je. Dat zei ze allemaal, terwijl we over de snelweg reisden. We stopten voor een klein gebouw. Het leek wel een school. We gingen naar binnen, voorop de Kroatische, wij erachteraan. In het lokaal zaten allemaal mannen. Er waren maar een paar vrouwen. Ze zaten aan grote tafels en zongen. Onder het zingen hieven ze grote glazen bier en zwaaiden die door de lucht. We bleven in de deuropening staan. Sommige mensen knikten naar de Kroatische en zij knikte terug als een koningin. Ja, als een koningin. Waar zingen ze over? Waar zingen ze over? Vroeg Tito, want we konden er niets van verstaan. Over de zee en de bergen en de meren, zei de Kroatische. Over ons land. Ze trok ons mee de gang op. Daar haalde ze een telefoon uit haar tas. Mijn telefoon, zei ze. Het nieuwste van het nieuwste. En kijk, een leren etui, Italiaans design. Nu staat hij uit, zei ze. Om 6 uur zet ik hem weer aan. En toen wiegde ze haar telefoon alsof het haar babytje was. Daarna pakte ze een andere etui. Kijk, mijn pieper. Ook het nieuwste van het nieuwste. Mogen we je een kusje geven? Vroeg Tito opeens. Ze deed een stap achteruit. Waar? Zei ze. Ik moet eerst weten waar. Op je bank, zei Tito. Op je bank onder je oog. Ze haalde luidruchtig haar neus op. Nou goed, zei ze. Als ik jullie daarmee gelukkig kan maken. Maar niet meer dan eentje. We gaven haar een kus op de afgesproken plaats. Ze keek op haar horloge. Het zat niet aan haar pols, maar ook in haar tas. Eigenlijk zouden we nu wat Kroatisch moeten gaan eten, zei ze. Maar er is geen tijd. Ik breng jullie naar huis. We gingen terug naar haar auto. Ik heb blaren, zei ze. Dit zijn geen geluksschoenen. In de auto deed ze haar schoenen uit. Even uitrusten, zei ze, even uitrusten. De lucht was eerder geel dan blauw. In de zomer was de lucht vaak geel, van de smog. Tito zette zijn zonnebril op. Zijn mooie zonnebril, die hij voor zijn 19e verjaardag had gekregen. We keken naar de Kroatische club. Er kwamen mannen uit. Ze bleven voor de deur staan praten. Hebben jullie wel eens tegen een vrouw gezegd, vanavond vliegen we naar Las Vegas en morgen zijn we getrouwd? We schudden ons hoofd en Paul vroeg, hebben ze dat wel eens tegen jou gezegd? Oh ja, zei ze, oh ja. En de laatste ja was zo langgerekt ja, zo'n ja waar je geen eind aan laat komen. Het klonk alsof ze dagelijks tegen haar zeiden. En diamanten hebben ze beloofd en ringen zo zwaar en zo groot dat mijn handen als lood zouden zijn. Maar ik ben niet gek, een hond heb ik ook een tijd gehad. Hield ik heel veel van en een kind heb ik ook gehad. Er kwamen steeds meer mensen uit de Kroatische club. Maar niemand wist van het kind. Dat kan natuurlijk niet, dat ze weten dat je een kind verwacht. Kijk maar hoe slank ik ben. Je zag er niets van. Ze trok haar blouseje een eind omhoog. We keken hoe slank ze was. We zagen haar navel. De vriendin die ze later ammoniak in haar gezicht hebben gegooid, die heeft me geholpen. Zijn jullie er wel eens bij geweest? We schudden ons hoofd. Er is niets aan, zei ze. We hadden eerst gedanst in een discotheek. Je moet heel veel dansen. Toen zijn we naar de wc gegaan. Ze stak een sigaret op. En dan, zei ze, dan moet je een vuilnisbak zoeken, een kleine. Een kind weegt zwaar. Veel zwaarder dan je denkt, veel zwaarder dan een tennisschoen. Als je het in een kleine vuilnisbak stopt, weet je wat er dan gebeurt? Dan tillen ze de vuilniszak op en dan denken ze, goh, wat is die zwaar, wat zal erin zitten? Misschien wel een klomp goud. Dan gaan ze zoeken. Je moet het naar een grote vuilnisbak brengen, de grootste die je kan vinden. Waar het niet opvalt of er een kind in zit of niet. Je moet het bedekken onder een hoop etensresten. Je moet een kuil graven in de vuilnisbak en daar leg je het in. Ze inhaleerde. En je moet de wc natuurlijk goed schoonmaken, want er komt een hoop bloed en viezigheid bij kijken. En je gezicht moet je goed schoonmaken en het zweet en de uitgelopen mascara, dat niemand iets ziet. Ja, zei ze, zo is dat. En als dat kind helpt, vroeg Tito. Het helpt niet, zei ze. En als het toch helpt, dan leg je je hand op zijn mond. Dan begraaf je het onder de etensresten. Dan is alles achter de rug. Niemand weet dat het er ooit geweest is. En dan ga je terug naar de dansvloer. En je dans, je dans, je dans tot je zweeft. Als een engeltje zweef je, als een engeltje, maar niet kan ophouden met dansen. Toen bracht ze ons naar huis, zonder nog iets te zeggen. Voor we uitstapten vroeg Tito, mag je nog één kus geven? Op je wang, onder je oog? Maar ze zei, nee, voor vandaag is het genoeg geweest. Het is bijna 6:00, ik moet mijn telefoon aanzetten. Ik zie jullie morgen. En toen reed ze weg.